op in februari en maart te spreken over drie onderwerpen. Het eerste thema is twee mannen, twee steden, deel 1. Het tweede thema is twee mannen, twee steden, deel 2. En het derde gedeelte is twee mannen, één planeet. Maar goed, we beperken ons nu tot twee mannen, of twee mannen, twee steden, deel 1. Onze tekst, dat zijn de hoofdstukken van Genesis 13 tot en met 19. En die gaan we allemaal lezen. Oh, er zijn toch een paar wakker. Het was een test, zo test ik altijd of mensen wel luisteren. Dat zou u niet willen. Ook al is het Gods woord. Nee, dat is goed, maar ik zal erop letten. Maar die hoofdstukken behandelen we wel in sneltreinvaart. Abram en Lot krijgen ruzie. Waarom krijgen ze ruzie? Omdat ze ongelooflijk rijk zijn. Aan vee, aan werknemers, slaven, aan bezittingen, aan goud en zilver. Maar vooral het vee is een probleem. Want ze hebben beperkt graasgebied. En ze krijgen ruzie om de vruchtbare graasweiden, om de putten. En Abram zint het niet. En Abram is een man van God. Abram is niet iemand die zegt, ja Lot, het spijt me, ik heb nu lang genoeg voor je gezorgd. Auf Wiedersehen. Ga maar weg, zoek zelf maar weidegrond. Je bent oud en wijs genoeg. Abram zegt, Lot, we hebben steeds ruzie. De weidegrond is te klein voor beide kuddes. Kies jij maar waar je naartoe wil, maar we moeten uit elkaar. En Lot zegt niet, oma Abram, u heeft altijd voor mij gezorgd. Toen ik een kleine jongen was, heeft u voor me gezorgd tot de dag van vandaag. Nee, u mag het zeggen. Nee, Lot is prima. Is net iemand uit onze tijd. Die zegt, nou mooi. En die kijkt en hij ziet de Jordaanstreek, die is vruchtbaar, voordat hij verwoest werd. Prachtig, prachtige weidegronden. En hij zegt, ik ga daar naartoe. Hij kiest de vruchtbare Jordaanstreek. En let op. En hij vestigt zich tot aan Sodom. Hij vestigt zich niet in Sodom, hij vestigt zich tot Sodom. Nou is dat ook praktisch, want hij was een nomade. Hij woonde in tenten en uit een kudde. En ik denk niet dat de mensen van Sodom en Gomorra, maar Sodom, blij waren geweest als hij met die hele kudde en met zijn tenten de stad was ingegaan en dat hij op het stadsplein was gaan zitten. Maar het is heel belangrijk, hij vestigde zijn tent tot aan Sodom. En heel veel christenen in onze tijd, die zoeken ook het randje van de wereld op, de grens waar je net niet Gods geboden overschrijdt, ze zoeken die op om van het liefst van twee walletjes te eten. En dat deed Lot ook. Hij vestigde zijn tent en hij kwam met zijn kudde tot Sodom. En dat is zo dom. Dat is zo dom. En daarom zegt Paulus ook in de Romeinenbrief, word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door de vernieuwing van je denken. Mag ik het zo zeggen, op zijn Amsterdams, er zit zoveel wereldse troep in ons denken, dat we nauwelijks kunnen onderscheiden. Heel veel christenen weten niet wat er gebeurt momenteel. Hoe zich een éénwereldregering aan het vormen is, onder onze ogen. En we zien het niet. Waarom? Omdat we zoveel wereldse troep in ons hoofd hebben. Allemaal dingen die niet belangrijk zijn. Ik zeg we, hè. Ik hoop dat ik iets minder wereldse troep heb dan u, maar ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Hij vestigde zijn tenten tot aan Sodom. Later zien we, dan woont hij in Sodom. Dat is nog dommer. Genesis 14 noemt dan vier koningen bij namen, die zijn gerelateerd aan vier steden. Waarom? Omdat Genesis een betrouwbaar boek is. Genesis geeft ons informatie die geen van de wereldse bronnen ons meldt, maar Genesis geeft het heel accuraat weer. Vier koningen, gerelateerd aan vier steden, en die trekken op tegen Bera, de koning van Sodom, Birsa, de koning van Gomorra, Sinab, de koning van Adma, Semeber, de koning van Seboïm, en Bela, en dat is Zoar. En deze verliezen van Kedar-Laomar en de drie koningen. En wat gebeurt er? Sodom wordt geplunderd, de andere steden worden geplunderd, Lot wordt ook meegenomen, zijn haven wordt meegenomen, zijn familie wordt meegenomen. Eén man ontsnapt, een jonge man, en die weet dat Lot familie heeft in de persoon van Abraham. En hij rent naar Abraham en hij vertelt wat er gebeurd is. En wat doet Abraham? Abraham die monstert 318 geoefende strijders, dus niet zomaar wat mensen, maar mannen die in zijn huis geboren zijn, die geoefend zijn, strijders, wij zouden zeggen SEALs of commando's of mariniers. En hij heeft Aner, Eskol en Mamre, dat zijn drie broers, en die hebben ook legers met legeraanvoerders. En hij is een verbond aangegaan. Dus hij was een tijd ver vooruit. Voordat de NAVO bestond, had Abraham al het gochme om een verbond aan te gaan. En in een hinderlaag overvallen ze Kedar-Laomar en de koning en van Elam. En ze omsingelen zijn gebied in de nacht en in de hinderlaag vallen ze aan. En ze veroveren de buit weer terug. Abraham keert terug, de koning van Sodom die gevlucht was. En die nadert tot Abraham en die zegt, wat wil je voor beloning? En Abraham zegt, ik hoef niks, gezondheid. Abraham zegt, ik hoef niks. Want dan kun jij niet zeggen dat je mij hebt rijk gemaakt. Je moet alleen een vergoeding doen voor de mannen die met me meegegaan is. Vergoed hun onkosten. Naar Genesis 15 zien we, vind ik zo mooi, dat zien we, dan ontmoet hij Melchizedek. En Melchizedek weet nog wie God is. Abraham wist niet meer wie God was toen God hem riep. Abraham geloofde in een maangod, Abraham geloofde in een zonnegod, Abraham geloofde in heel veel goden, maar hij kende God, de schepper van hemel en aarde, kende die niet. Daarom moest God zich aan hem openbaren als ik ben de Almachtige. Hij kon niet zeggen, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik ben God de Almachtige. En zo kennen wij hem. Zo moest Abraham leren kennen. En wat zegt Melchizedek als hij Abraham ziet? Hij zegt, hey, gezegend ben jij Abraham door God de Almachtige. Hij kende God als de Almachtige. Geweldig. God had nog een priester die hem kende. Want in de tijd, dat zie je ook in de kleitabetten van Ebla, dan zie je op een gegeven moment dat een paar goden zijn er en door de eeuwen heen worden die goden steeds meer. En er komen steeds meer goden. Maar goed, ik ga niet te verder over uitweiden. En hoe komt Melchizedek tot Abraham? Met brood en met wijn. Hij is een type van Jezus Christus, lees maar in de Hebreeënbrief. In Genesis 18 verschijnt de Heer aan Abraham met twee engelen. Ja, maar hoe kan dat nou? Hoe kan de Heer nou verschijnen aan Abraham? Want niemand kan God zien en blijven leven. Vraag maar aan Nadab en Abihu. Hoe kan de Heer aan Abraham verschijnen dan? Degene die mijn boek hebben gelezen, dit verzin je niet, die moet het antwoord weten. Ik ga niet zeggen, wie hebben mijn boek gelezen. Dat is niet goed voor mijn zelfvertrouwen en dan gaat de Heer me weer verootmoedigen. Ik was in een andere gemeente, daar vroeg ik ook deze vraag. En er was er maar één die het boek had gelezen. En er waren een hele hoop mensen. En wat zei ik toen? Hoe moeten jullie in vredesnaam behouden worden? Nee, dat zei ik niet. Maar in dit boek zie je hoe de Heere kan verschijnen aan Abraham zonder dat Abraham het loodje erbij legt. Want hij verschijnt als de engel des Heeren. En wat is de engel des Heeren? Een theofanie, een verschijningsvorm van God. Maar in een mensvriendelijke verpakking. Want als God in zijn grootheid komt, als geest, als schepper van hemel en aarde, houdt deze planeet het niet vol, dan is het einde verhaal. Zo groot is hij. We hebben een heerlijk, veel te kleine voorstelling van God. God is geest en God is almachtig. Hij is almachtig. Maar goed. Maar dan vind ik het zo mooi, dan zegt God, in de engel des Heren, later wordt die engel des Heren, hè, wordt het vlees geworden woord, Jezus. Dan is God in de mens Jezus, maar hij is ook in de hemel, maar goed. En dan zegt de Heer, zal ik voor Abraham verborgen houden wat ik ga doen? En dan zegt de Heer tegen Abraham, Abraham, ik heb vernomen wat er in Sodom en Gomorra aan de hand is. En je wil niet weten wat er aan de hand is. Ik ga de details niet opnoemen. Dat zegt de Heer niet, maar dat zeg ik. En dan zegt hij, de steden worden vernietigd. Ik ga ze omkeren. En dan moet je kijken naar de reactie van Abraham. Abraham is begaan met de inwoners van Sodom en Gomorra. Abraham zegt niet, oh, is goed dat u die steden omkeert, prima, ze deugen van geen kanten, ik ken die mensen. Maar wilt u wel mijn neef Lot, wilt u die wel uit de omkering weghalen? Dat zegt Abraham niet. Abraham gaat onderhandelen. En jullie moeten thuis maar lezen hoe die onderhandelt. Maar één ding wil ik zeggen, Abraham is geweldig, is een linkmichel. Hij is een meester in het onderhandelen. En daarom weet je ook, ja goed, ik ga daar niet af. Abraham kan ontzettend goed onderhandelen. En dan zegt hij tegen de Heer, zegt hij, Heer, als er nou 50 zijn, 50 mensen die niet zondigen, 50 rechtvaardigen, tussen aanhalingen, 50 rechtvaardigen, gaat u dan die hele, al die steden omkeren omwille van die 50? Dat kan u niet doen, zo bent u niet. En dan zegt de Heer tegen Abraham, oké, Abraham, als er 50 zijn, ik zal de stad niet omkeren. Maar dan zegt Abraham, Abraham zegt niet, Heer, stel nou dat er 45 zijn. Dat zegt hij niet. Let op wat hij zegt. Heer, stel nou dat er toch nog 5 minder zijn. Slim, hè? 5, wat is 5? Als er nou 5 minder zijn. Maar God heeft het door. En dan zegt God, als er 45 zijn, zo van, ik heb je door. Als er 45 zijn, keer ik het ook niet om. En zo gaan ze door tot 5. Maar er zijn niet, zelfs niet, Abraham is slim, er zijn er zelfs niet 5. Maar Abraham gaat op de bres staan. Daar kunnen wij wat van leren. Nou, de engelen ontmoeten Lot in de poort van Sodom. En, dat is ook nog... De Heer verschijnt niet alleen aan Abraham om te vertellen dat die steden omgekeerd worden, maar hij zegt ook, Abraham, over een jaar kom ik terug en dan heeft je vrouw Sara een zoon. En Sara is in de tent. En Sara lacht in haar hart, niet hardop. Nee, niet zo. In haar hart. En de Heer zegt, waarom lacht Sara? En Sara die denkt, hij kan het nooit gehoord hebben, ik ben in de tent en ik lach niet hardop. Ik heb niet gelachen, zegt ze, door de tent heen. En eerst, je hebt wel gelachen. Maar waarom lachte ze? Wij zouden misschien ook gelachen hebben, als we Abraham hebben gezien. 100 jaar. En Sara zegt letterlijk, zal ik nog lust hebben? Als ik naar Abraham ga, geen compliment. Maar dat gebeurt heel veel. Heel veel mensen in deze wereld lachen om ons, om de Bijbel, dat we nog geloven. Hè? Sommigen zeiden, hebben wel eens gezegd, ik snap het niet, je bent toch redelijk intelligent. Hoe kun je nou in God geloven? Alsof dat elkaar bijt, helemaal niet. Je moet alleen niet te klein van God denken. En het is uitgekomen. Maar denk erom, Sara lachte. Ze hield geen rekening met God. God zou later zeggen, zou voor mij iets te wonderlijk zijn. Hij is de Almachtige. Voor hem is niets te wonderlijk. Goed, de mannen gaan, de engelen, en ze komen in de poort van Sodom. En Lot ziet ze en denkt, dat zijn gasten. En hij nodigt ze uit. En die engelen zeggen, nee, wij blijven op het plein. We gaan niet met je mee naar huis. En Lot dringt aan. Hij zegt, nee, kom nou in mijn huis, want jullie hebben eten nodig, je moet je verfrissen, je voeten zijn vuil geworden, jullie voeten. Hij heeft geen idee dat het engelen zijn. Hij nodigt ze in zijn huis uit. Nou, merk op, hoe ziek die stad was. De hele stad loopt 's avonds voordat ze gaan slapen, loopt uit. Alle mannen, alle jongens, lopen naar het huis van Lot. en eisen dat Lot die twee mannen prijsgeeft om ze te verkrachten. Nou, ik denk dat iedere woker een hartaanval zou krijgen als dat zou gebeuren, toch? Maar ja, dit staat in de Bijbel, dus dan moet je maar afwachten hoe ze daar weer op reageren. Maar hoe ziek ben je? Hoe ziek ben je? Als je mensen wil verkrachten, sowieso trouwens. Je moet van mensen afblijven met je handen. Mannen, vrouwen, je moet er van afblijven met je handen. Behalve je eigen vrouw of man, en dan nog in goed overleg, hè? Je moet er van afblijven. Ook met je mond moet je van mensen afblijven en ze niet kleineren. Ik zat in de auto op weg naar de andere gemeente. En toen moest ik denken, ik was even met die tekst bezig van, over Sodom. En toen dacht ik ineens, werd ik bepaald bij Playboy. In Amerika. Toen dacht ik, wat een naam. Playboy. Dus dames, je bent speelgoedjes. Wat ziek eigenlijk. Respectloos. Of je een voetbal bent of een tennisracket. Playboy. Respectloos. Maar ja, dat krijg je natuurlijk, hè, als je de bron van levend water aan de kant schuift. Maar dan gebeurt het. Die engelen die slaan de mannen die het huis omsingelen met blindheid. Ze kunnen de ingang niet vinden. Ze druipen niet af. Ze zijn zo... Nou, bezeten mag ik wel zeggen, dat ze alsnog proberen die ingang te vinden. Ze gaan niet naar huis, maar het lukt ze niet. En let op, dan zeggen de engelen, oké, wie heb je nog meer, Lot, hier in je huis? Nou, mijn twee dochters, mijn vrouw en twee zwagers, of twee aankomende schoonzoons bedoel ik. Twee aankomende schoonzoons. Oké, roep ze, want... Maak dat je wegkomt uit de stad morgen. Ga zo snel mogelijk weg. En dan vertelt hij het tegen zijn aanstaande schoonzoons. En wat doen ze? Ze lachen. Net als Sarah. Papa, kom op. Ben je van Lotje getikt? Ze lachen. Net als in onze tijd. Er zijn mensen die lachen. Kijken omhoog, zien de lucht, zien ons zonnestelsel en zien God niet. Er is geen God, hoe kun je erin geloven? Nou, wat gebeurt er de volgende dag? Lot vlucht, zijn vrouw niet. Zijn vrouw, en dat zijn heel veel christenen, dat is de afval. De vrouw is halverwege, ze is goed op weg. En in ene denkt ze, ja maar... was toch wel heel interessant. De mooiste mode in Sodom. Ze hadden dit in Sodom. Ze hadden dat in Sodom. En ze kijkt achterom en ze wil niet vluchten. Het is niet alleen dat ze om... Ze wil niet vluchten en ze komt om. Ze komt om. En Paulus zegt in een van zijn brieven over de eindtijd. Eerst moet de afval komen. Eerst moet de... Wie vallen eraf? Mensen die al staan. Je kan alleen van je geloof afvallen als je het hebt. Anders kun je er niet van afvallen. En er vallen mensen af. En ik vrees soms ook hier in de gemeente dat je afvalt. Dat je bagatelliseert en relativeert. En dat je zegt, ja het zal wel meevallen. Hè? Ik kan makkelijk tot aan de grens van Sodom komen. Word niet gelijkvormig aan deze wereld. Je moet ook niet wereldvreemd worden. Dat je jezelf opsluit of zo. En wat gebeurt er? Volgende dag, we weten het, hè? De steden worden verwoest. En de archeologie heeft aangetoond, rond het Dode Zeegebied zijn steden. Maar je herkent ze niet meer, want ze zijn veranderd in as. Nou, je herkent ze nog wel. Als je goed kijkt, zie je de contouren van gebouwen. Je ziet de swings, je ziet piramides, je ziet hoeken van 90 graden, je ziet echte bouwwerken, je ziet nog ramen als je goed kijkt. Maar het is helemaal gesmolten. Wat je ook aantreft bij Sodom en Gomorra, dat zijn zwavelballen. En de meeste die zijn nu al door een aantal mensen. Maar zwavelballen met een zwavelgehalte van 99% zwavel komt nergens ter wereld voor. De hitte, volgens archeologen, moet zo intens zijn geweest. Dit is niet voor te stellen. Het is één verwoest landschap. En het komt overeen met wat de Bijbel vertelt. De Bijbel vertelt het. Ze hebben heel lang getwijfeld of er wel steden waren. Laag op de bodem van de Dode Zee. Nee, als je goed kijkt, zie je het. Als je nog twijfelt, dat je denkt, ja, dat is de rijke fantasie van christenen, die zien daar gebouwen nog steeds in. Waarom is het allemaal as? Wat is er in vredesnaam verbrand? Dat er zoveel as is. Het zijn geen stenen. Als je het aanraakt, verpulvert het. Er zijn een 500.000, wordt er geschat, 500.000 graven in dat gebied. 500.000. En de potscherven hebben ze kunnen aantonen. Het aardewerk is gedateerd op zo'n 2.900 voor Christus. Precies de tijd dat Abraham leefde. 500.000 daar begraven. En hun graven zijn verbrand. Wie verbrandt er een graf? Wie verwoest er een graf met vuur? Welk leger doet dat? Niemand. Dat is het vuur van God wat er overkwam. Er zijn twee steden. Nou, steden, je kan het geen steden meer noemen. Er zijn twee sites die voor Sodom in aanmerking komen. De ene die heet Bab et Dra, dat is ten zuidoosten van de Dode Zee. En dat zou heel goed Sodom kunnen zijn. Ik neig ertoe om te zeggen dat is Sodom, maar er staat geen bordje met hier is Sodom, welkom in Sodom. Dat is helemaal verwoest. En de ander, die is ook heel interessant, die heet Bab et Dra. Dat is een site die ze hebben opgegraven recentelijk. En volgens mij Stephen Collins, die heeft daar opgravingen gedaan. En hij is ervan overtuigd dat het Sodom is, maar goed. Maar wat opmerkelijk is, en dan moet je goed nadenken, wat er gebeurd is. Ze hebben daar aardewerk aangetroffen waarvan de buitenkant gesmolten is van het aardewerk. Het is gesmolten. Dat kan niet door een houtvuurtje. Dat kan niet door een felle brand. Is ook niet door een vulkaanuitbarsting gebeurd. Dat is in een fractie van een seconde is het gebeurd. Binnen anderhalf, twee seconden is dat aardewerk verbrand. Waarom? Aan de buitenkant van het aardewerk. Nou, je weet allemaal wel wat aardewerk is, toch? Goed, dit is geen aardewerk, maar aan de buitenkant zit er een glaslaag op, gesmolten. Aan de binnenkant is het niet gesmolten. Het is in een fractie van een seconde is het verbrand. En als je denkt, ja, wie zegt dat het waar is? Er zijn 21 geleerden. Die hebben onderzoek gedaan. Ik heb het proberen te lezen, 50 pagina's. Waar ze onderzoek hebben gedaan naar wat er allemaal gesmolten is. En wat de hitte nodig is om dingen te smelten. Sommige kwamen boven 6000 graden. Dat doe jij niet met een fakkeltje. Dat konden die mensen niet ontwikkelen. Mensen die gekookt werden, niet eens verbrand, gekookt door de hitte. In twee seconden was de stad dood. Alles wat maar ook maar biologisch leven had, was dood. Stenen zijn gesmolten. Weet je wat ze denken dat er gebeurd is? Ze dachten, het moet een meteoor geweest zijn. Maar toen dachten ze, nee, dat kan niet, want dan hadden ze een krater moeten vinden. In Rusland, in 1906 of 8, weet ik niet meer, is ook iets gebeurd wat daarmee in verband houdt. Er is een komeet gekomen, vol met ijs waarschijnlijk en met gassen. Die is door de dampkring richting Sodom gegaan, Gomorra en al die steden, de vlakte. En 2-3 kilometer boven die stad is die geëxplodeerd. En de hitte die vrijkwam, die heeft alles verwoest. Wetenschappelijk aangetoond. 21 geleerden, geen christenen, hebben gezegd, dit is waarschijnlijk een explosie geweest van een meteoriet vlak bovenop. Anders is het niet te verklaren. Dat is ook toevallig. Precies die steden. Zo zeiden ze ook, dat Jozua met het leger door de Jordaan kon trekken, dat kwam als een aardbeving. Boven, waar de Jordaan ontspringt, daar was een aardbeving en toen stopte het water even. Dat is ook toevallig. De priesters die moeten hun voet op het water zetten. En God rekenen met zijn rekenmachientje daar. En ik denk, nou moet die aardbeving komen, want anders kunnen ze lopen, ze krijgen ze natte voeten. Mensen, we hebben het over leugens in onze tijd. Hè? Er wordt wat gelogen. Maar ook in de wetenschap. Ik word er wel eens misselijk van. Hoe er gelogen wordt, hoe feiten achter worden gehouden. Allemaal om het woord in discrediet te brengen. En als ik een gefrustreerde indruk maak, hè? Nee? Amen, dank jullie. Maar als ik een gefrustreerde indruk maak, dan is het om twee redenen. Ten eerste denk ik, ik moet me ziel en zaligheid geven om de gemeente toe te rusten, waar ik ook ben, waar er ook christenen zijn, om gereed te zijn voor de tijd die we ingaan, waar we al in zitten voor een deel. En ik moet me ziel en zaligheid geven om weer een fundament te leggen, dat de mensen weer kunnen geloven wat dit woord zegt. Want heel veel geloven het in hun hart niet. Omdat ze God beperken. Ze doen God in een box die nog kleiner is als dit. Dat is zo dom. Ook dom. Goed, even kijken jongens en meisjes. Ja. Wat kunnen wij van Abraham leren? Nou, in Lucas 17... lezen we ook iets interessants. En dat is van toepassing op deze tijd. Lucas 17. En daar waarschuwt Jezus over de eindtijd. En dan geeft hij twee voorbeelden. Dat ene voorbeeld, hij zegt, luister, het zal zijn voor mijn komst, voordat hij wederkomt en het duizendjarig rijk begint. Het zal zijn als in de dagen van Noach. En dan zegt hij in vers 28, op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot. Ze aten, ze dronken, ze kochten en ze verkochten. Ze planten, ze bouwden. Maar op de dag waarop Lot uit Sodom ging, regende het vuur en zwavel. Wat hebben de archeologen gevonden? Zwavel. Ook toevallig, hè? Van het hoogste gehalte, het zuiverste gehalte. 99%. Zwavel van de hemel en het verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan, op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard wordt. Zo. Wat is nou kenmerkend? We gaan naar de afronding hoor, houd moed. Wat is nou kenmerkend voor de dagen van Noach? En wat is kenmerkend voor de dagen van Lot? Waarom niet voorbeelden uit de tijd van de richteren? Waarom niet de grote Assyrische ballingschap als waarschuwing? Of de Babylonische ballingschap als waarschuwing? Of Elia met vuur uit de hemel? Waarom deze twee voorbeelden? Weet je waarom? Omdat deze precies weergeven wat wij gaan meemaken. Voordat het oordeel komt, zet God zijn mensen apart. Wat gebeurde er met Noach? Hij moest een schip bouwen. Wat deden de mensen in de dagen van Noach? Lachen. Net als de familie van Lot. Net als Sarah. Moet je die dorpsgek nu zien. Met die boot. Hè? Nou, misschien had ik ook wel gespot hoor. Kom ik zo aanlopen. Met zo'n jurk heb ik niet dit pak aan natuurlijk. Zo. En dan zeg ik, zo Noach. Wil het al vlotten? Ja. Weet je wel zeker dat die waterdicht is, Noach? Want je moet er toch niet aan denken dat het water straks je boot inkomt. Zo'n knoert van een schip, hè. Wil je weten hoe groot die is, dan moet je eens gaan naar... waar is dat? Wat? Oké, nou, je moet even wachten tot hij weer aangeland is. Hij is nu aan het varen. Een knoert van een schip, op het droge. Dat is toch absurd? Maar zo gek was het niet. Want in ene, ik had Noach nog niet belachelijk gemaakt, in ene keer, hè? Oh, waar is mijn paraplu? Nou ja, goed, ik moet niet afdwalen. Ja, en ze lachten ook in de dagen van Noach. Maar God zet zijn volk apart. Noach, zijn vrouwen, of zijn zonen en hun vrouwen, kwamen in de ark. Ze werden apart gezet. Lot en zijn dochters en zijn vrouw werden apart gezet. En toen kwam het oordeel. Jezus zegt, er zullen twee in een veld zijn. De zal aangenomen worden, de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen aan het malen zijn. Eén wordt aangenomen, de ander blijft achter. Twee zullen er in een bed zijn. Eén wordt aangenomen, de ander blijft achter. En trap er nou niet in, zoals die uitnemende bijbelleraar zegt, ja, maar dan mag je samen met Jezus, mag je met de wolken, mag je even door de lucht en in Jeruzalem daal je weer neer. Nee, hij zegt, waak dan. Waarom moet je waken? Omdat je je hemelvaartje naar Jeruzalem niet mag meemaken? Nee, omdat je gescheiden wordt. En dan komt het oordeel. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Het zal zijn als in de dagen van Lot. En wat was kenmerkend? Ze hadden niks in de gaten. Ze aten. Ze dronken. Ze keken snel naar teletext. 8:18. Wat heeft mijn club gedaan? Alles ging gewoon door. Totdat, zegt Jezus. Het is plotseling. Je weet niet, het gebeurt, het kan nu gebeuren. Sommigen hopen diep in hun hart dat het gebeurt, dan houdt hij zijn mond tenminste, denk ik. Het kan nu gebeuren, het kan echt gebeuren. Geloof je dat? Ja, maar hoe doet hij dat dan? Ja. Bijzonder kenmerk van de dagen in Noach en Lot was dat God scheiding bracht tussen zijn mensen. Petrus heeft het er ook over. En wij bevinden ons echt waar. Wij bevinden ons echt in een situatie als Abraham ten opzichte van Sodom en Gomorra. Het vuur komt. Het vuur komt. Echt, het komt. En wat deed Abraham? Zootje, brand het maar plat, heer. Zijn we er vanaf. Alleen maar ellende van die mensen. Die verhalen van mijn neef hoor. Hij ging op de bres staan. Hij kon Sodom en Gomorra niet redden. Maar hij begon te bidden om zielen. Dat moeten wij ook doen. Dat moeten wij ook doen. Ja. En dan komt het, dan barst het los. Ik werd bepaald, en dat durf ik rustig te zeggen, bij Zacharia 14. En dan gaan we nog één tekst lezen en dan is het klaar. Dan heb ik alweer zoveel informatie gegeven dat kijk er thuis nog maar een keer naar of luister nog maar een keer naar de preek. Zacharia 14. En daar spreekt de Heer in vers 12. En dat gaat plaatsvinden vlak voor het duizendjarig rijk en helemaal aan het einde van het duizendjarig rijk zal het nog een keer plaatsvinden. Maar dan zal dit de plaag zijn, zegt Zacharia, waarmee de Heere alle volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt. Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal wegteren in zijn mond. Hallo? Dus stel je voor dat het mij zou overkomen, ik sta nog op mijn voeten, en terwijl ik sta, ik word niet eens platgebrand, maar terwijl ik sta, worden mijn ogen die verbranden in mijn kassen en mijn tong verbrand in mijn mond. Zo heftig en snel zal het vuur zijn. Waaraan doet ons dit denken? Atoomwapen. God hoeft dat niet eens te doen, wij kunnen het zelf. God kan het doen. Maar wij kunnen het ook doen. In Openbaringen staat, dan wijkt de hemel, de lucht, als een boekrol. Nou, als je een atoomexplosie ziet, vertraagt, is precies wat er gebeurt. Er is zo'n kracht, komt er vrij. Het is net of er een boekrol wordt opgerold. Terugrolt. De lucht wordt verplaatst. De aarde zal door vuur vergaan. Niet meer door water. Door vuur. En dat is precies wat Jezus zegt, maar is ook wat Petrus zegt. En dan gaan we 13 versen lezen. Dat is heel wat anders dan al die hoofdstukken, dus nu moet het meevallen. 13 versen in 2 Petrus. En ik heb ooit een keer een mail gekregen van iemand die keek naar de televisieuitzendingen van ons, jaren geleden. En die zei, u komt zo zelfverzekerd over. Maar dat vond hij verdacht. Dat ik zo zelfverzekerd over. Toen dacht ik bij mezelf, ja, wat moet ik dan doen? Moet ik dan feinsen dat ik twijfel? Ik twijfel niet, want ik ken het woord. Ik zeg niet dat ik volmaakt ben en dat ik de wijsheid heb, maar ik ken het woord. Daarom weet ik dat die dingen gaan gebeuren. Ik ken de macrostructuur. Daarom wankel ik niet. Ik ken het woord. En wij moeten het woord ook kennen. We moeten het woord goed kennen. Zo goed dat we niet in handelingen belanden als we Petrus zoeken. 2 Petrus. 3. En dan vanaf vers 12 gaan we lezen. 2 Petrus 3 vanaf vers 12. Nee, sorry. 2 Petrus 3 vanaf vers 1, sorry. En Petrus zegt, dit is al de tweede brief, geliefden, die ik u schrijf. Doe net of Petrus naar u schrijft, of naar jou. Dit is reeds de tweede brief, geliefden, die ik u schrijf. In beide tracht ik u zuiver besef door herinnering wakker te houden, om de woorden te denken die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan het gebod van uw apostelen, van de Here en Heiland. Dit vooral moet u weten, dat in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerte wandelen en die zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de Vader ontslapen zijn, blijft alles zoals het is, van het begin der schepping tot nu toe. Want willens en wetens, ze willen het niet, ze willen niet dat iemand over hun schouder meekijkt, want willens en wetens ontgaat hun dat door het woord van God de hemelen er al lang geweest zijn en de aarde die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water in de dagen van Noach. Maar de tegenwoordige hemel en de aarde zijn door hetzelfde woord, het woord van God, als een schat weggelegd, ten vuren bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. Maar dit ene mag u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar. En 1000 jaar als een dag. Maar de Heere, hij talmt niet met belofte. Al zijn er die aan talmen denken. Maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen, hoe? Als een dief, zegt Jezus ook, dus onverwacht. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan en de aarde en de werken zullen erop gevonden worden. En dit is voor ons, dit vers, daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, terwille waarvan de hemelen brandend zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Dat wat de 21 geleerden hebben aangetroffen in die stad die verwoest is door vuur en 700 jaar lang niet bewoond is gebleven. Verstaan we dit? Verstaan we dit? Dit gaat in onze tijd plaatsvinden. En zeg niet, het gebeurt niet. Wie had er gedacht dat we een oorlog zouden krijgen in Europa? Wie had er gedacht wat er in het Midden-Oosten, de haat die daar is, het antisemitisme wat weer de kop opsteekt. Het slangenzaad is niet weg. De slang en zijn slangetjes doen hun werk. En ze doen het met succes. Maar wat doen wij? Wat doen wij, volk van God? Wat doen wij, volk van God? Ik kan niemand overtuigen. Ook onze eigen zonen kon ik niet overtuigen. Ik kan u niet overtuigen. Ik kan het niet. Ik kan mensen die hier niet zijn vandaag niet overtuigen. Ik kan niemand overtuigen. Maar ik kan wel het woord van God doorgeven. En ik weet waar ik over praat. Ik weet echt waar ik over praat. En daarom vliegt het me soms wel eens aan als ik zie en kijk naar het lichaam van Christus in het Westen. Dat ik denk, hoe onnozel kun je zijn? Hoe onzorgvuldig, onvoorzichtig kun je zijn in deze tijd? Je denkt dat het wel meevalt, zoals de aanstaande schoonzoons van Lot. Je denkt het is onmogelijk en je lacht zoals Sarah. Je lacht je kapot als je die grote ark ziet. Je denkt, wat een mafkees is die Noach toch. Wat een idioot, moet je toch kijken wat hij doet. Zo kijken ze ook naar de kerk. Zoals de mensen keken naar die kolossale boot. Ja. Vader, dank u voor uw woord. Wij kunnen getuigen, we kunnen niet overtuigen. Ik kan getuigen, Heer, en ik getuig. Maar ik kan niet overtuigen, dat moet uw geest doen. En zelfs uw geest komt niet ver, als ons hart verhard is. Wees ons genadig, Heer, dat we de juiste hartsgesteldheid ontwikkelen en vasthouden, zodat wat u in ons uitwerkt, vrucht gaat dragen. In Jezus' naam. Amen.